Als je nu straks in slaap valt, is dat niet erg als je vannacht nog in het feest geweest bent. Ik zal enkel je naam noemen, maar je mag rustig doorslapen. Ik begrijp dat volkomen, ja. Goed, we zijn Judas, vers 20. Misschien kunt u dat weer bij u nemen. En dan gaan we verder met de reeks, de vierde keer, over deze indrukwekkende tekst, vers 20. Maar gij, geliefde, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. En wees ook barmhartig jegens sommigen die twijfelen, retten door hen uit het vuur te rukken, maar wees jegens anderen barmhartig in vrezen, uit afkeer zelf van het kleed dat door het vlees bevlekt is. Nu, we hebben in de eerste toespraak hebben we gezien dat wij iets moeten bewaren. En we hebben gezegd, je bewaart iets omdat het aan verderf onderhevig is, wat we gezien hebben, och arme. En je bewaart iets omdat het kostbaar is. Beide zijn heel belangrijk. Er is iets in ons leven wat ons echt kapot maakt, van binnen. We moeten daarvoor bewaard blijven. En God bewaart ons. Maar we zijn ook kostbaar. Ongelooflijk kostbaar. God heeft ons geschapen naar zijn beeld en hij heeft de grootste prijs betaald om ons leven vol van kracht te maken. Zo bewaren. En dat doen we op vier wijzen, hebben we gezien. Vier instrumenten worden ons aangegeven door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof. We hebben het geloof gezien dat het een pijpleiding is en dat er iets geweldigs doorstroomt. Wij worden gered door die stroom die door de pijpleiding komt. Geloof is de leiding. Door geloof worden wij niet gered. Dat staat wel in de Bijbel natuurlijk zo, maar het is bedoeld wordt door wat daar doorheen komt. Omdat dat ons verbindt met de Heer Jezus. We hebben toen dat beeld gebruikt van die brug. Daar waar die vader tijdens die bruggenbouw de dood vond en de moeder met de zoon daarover ging en midden op de brug bleef staan en zei, mijn lieve zoon, jij kan hier overrijden met de auto. Je hoeft enkel maar op het gas te drukken. Maar je vader stierf. En zo is dat. Wij kunnen zoveel door de Heer Jezus Christus. En dan staat er door te bidden in de Heilige Geest. Onvergetelijk was het moment dat we met Pinkster hier samen waren. En met elkaar baden voor elkaars noden. En dat de Geest van God ons troostte. En nu wil ik met u spreken over verwachten, de ontferming van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. Het is een groot wonder. De mensen, zoals wij zijn, allemaal. Ons leven wordt voor een groot gedeelte bepaald door ons verleden. Sommigen hebben een zware opvoeding gehad. Sommigen hebben een ongeluk gehad. Anderen hebben trauma's in hun leven. Sommigen hebben een prachtig leven, maar hebben het verknoeid door alcohol of door zonde en door buiten de lijnen te kleuren. En worden dan achtervolgd door alles wat in hun leven is overkomen. Een christen die zijn leven wordt niet bepaald doorslaggevend door het verleden. Het verleden is verzoend. Een christen, zijn leven wordt doorslaggevend bepaald door de toekomst. Wij moeten leren te zoeken wat in de hemel is. En het lijden van deze tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Wat geen oog heeft gezien en wat in geen oor heeft gehoord en wat in geen hart is opgekomen, heeft God bereid voor degene die hem liefhebben. Dus wij moeten in ons leven een kracht bezitten, een hoop bezitten die ons leven bepaalt. Wij zijn in hoop behouden, niet in In het bezitten, maar in hoop behouden. En die hoop is absoluut zeker, want die is op Golgotha zeker geworden. Daar zijn de machten ontroond. Dus ons leven wordt bepaald door de toekomst. Dat is iets indrukwekkends. Toen Stefanus stierf, toen heeft hij dat gezien. Die heeft dat zo indrukwekkend getoond. Er staat in de Bijbel dat hij de stenen op zijn hoofd kreeg. En toen hij stervende was, dat hij opkeek naar de hemel. En daar zag hij Jezus staan. Aan de rechterhand van de Vader. En hij zag Jezus kijken. En dan zegt hij, Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Het verleden sluit hij af. En heel zijn moment van diepe lijden en sterven wordt bepaald door de toekomst. Nou, hoeveel wordt uw leven bepaald door de toekomst? Door het geloof in de toekomst. En hier staat dat wij moeten ons bewaren in de liefde God, verwachtende de ontferming van de Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. Ja, nou, ik ga het hebben over de bruiloft van gisteren. Ik ben daar nogal van onder de indruk allemaal. En ik denk wel, ik had mijn preek gemaakt, maar ik denk, ik moet dat allemaal maar omver gooien. En ik ga het vertellen wat we gisteren meegemaakt hebben. Ik vond dat zo mooi allemaal. Maar er zit ook zoveel tegenstrijdigheid in. Gisteren zagen we dat Wouter naar voren kwam en die ging hier staan. En de bruid was het belangrijkste gisteren al. Dat valt me altijd op. Waarom is dat toch zo? En ik als man vind het altijd vervelend. De bruid is altijd het belangrijkste. Nou, niemand stond voor Wouter op, maar we stonden allemaal, maar niemand applaudisseerde voor hem. Maar toen de bruid binnenkwam, toen werd er luid geapplaudiseerd. En die komt altijd het laatst. Een bruid is altijd bezig met schoonheid, met mooie jurken, kost veel meer. En die komt het laatst binnen en die krijgt onvoorstelbaar applaus. En terecht, want het was ook prachtig, niet waar? Het was schitterend. Maar hoe is dat nu tussen de Heer Jezus en ons? Hoe is dat nu eigenlijk? Is dat zo dat die bruiloft van gisteren inderdaad een plaatje geeft van wat er komen gaat? Is het zo dat er applaus zal zijn als wij, als de bruid, straks binnenkomen daar in de hemel? Goh, ik moest daar vannacht veel over nadenken. Zeg, Heer, is dat zo? Gaat u applaudisseren als wij binnenkomen? Nou, dit staat er in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. Dat wij naar geest, ziel en lichaam bewaard zullen blijven. Onbevlekt. Kunt u dat voorstellen? En als u dat gelooft en dat is waar, dan begrijpt u ook deze tekst. Verwachtende de ontferming van de Heer Jezus. Daar gaat het om. Het gaat om de ontferming van de Heer Jezus. Zal er een applaus zijn als we de hemel binnenkomen? Zal het zo zijn zoals gisteren? Ja en nee. Ik denk wel aan de ene kant. Ik moest denken aan Jozef. U weet, Jozef was in Egypte. Jozef was 20 jaar in Egypte. Was onderkoning geworden. En niemand wist dat hij koning was. Zijn broers wisten dat niet. En Jozef heeft zijn broers voor hem staan. En daar staan ze allemaal. En die broers snappen er niets van. Die begrijpen niet wat er aan de hand is. Waarom die koning zo boos is op ze. Ze begrijpen ook niet wat ze net hebben meegemaakt. Dat ze een maaltijd hadden, waar ze precies op leeftijd waren neergezet, waar de jongste 5 maal zoveel kreeg. Ze snappen niet waar Jozef het telkens over had als het over hun vader ging. Ze voelden aan, er is iets, die man weet alles van ons. Ze zeggen tegen hun vader, die man wist alles van ons. En die wist dat u bestond. En die vroeg naar u. En ze begrijpen er niets van. En dan hadden ze de beker. Of dan hadden ze het geld in hun graan zakken, de beker van de... En Benjamin, en nu, ze waren compleet in de war. En Jozef, dan staat er dit van Jozef. Jozef zei tegen al zijn mensen, ga jullie weg. En hij barst uit in tranen. Hij barst uit in tranen. En dan zegt hij, ik ben Jozef. Ik ben Jozef. Hij kon het niet inhouden, staat er. Zal dat een beeld van de Heer Jezus zijn? Zal de Heer Jezus op dit moment in de hemel zijn? En kijken naar de aarde? Kijken naar zijn volk? Kijken naar het lijden van zijn volk Israël? Van mensen in Noord-Korea? Van mensen in Afrika? In Noord-Afrika? In de moslimwereld? En in op andere plaatsen? Zal hij kijken? Zal hij gaan staan? Zal hij belangstellend kijken? Zoals hij bij Stefanus deed. Normaal zit hij aan de rechterhand van de Vader. 1 keer wordt er genoemd in de Bijbel dat hij staat. En dat is als Stefanus gestenigd wordt. Is dat uit eerbied? Dat hij kijkt? En dat Jan blij is dat Stefanus naar hem kijkt? En dat dan zijn geweldige zegen stroomt en die prachtige woorden uit Stefanus' mond komt, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Wat lijkt Stefanus op de Heer Jezus? En Jozef die openbaart zich. Waarom toch? Waarom wilde hij dat zo graag? Hij wist hoe ze in de war waren. Hij wist dat als hij zou zeggen, ik ben Jozef, ze alles zouden begrijpen. Dan zou het plaatje compleet in elkaar passen. Dan zou zeggen, oh, nu snappen we alles. Nu snappen we alles. En toen hij dat zei, staat er, dan deinsde hij terug. Allen deinsden terug. Ze vielen bijna van hun stoel, zou je kunnen zeggen. En heel dat hoofdstuk, je moet dat maar eens lezen, hoofdstuk 45 geloof ik, in Genesis. Daar zeggen ze geen woord. Ze durven niks te zeggen. Totdat Jozef ze omhelst. En totdat Jozef ze zegt, wees niet bang. Ontferming. Ontferming. Verwachte ontferming. Gisteren hebben we gezien dat dan de bruid binnenkomt. Ja, dat is hetzelfde, denk ik. Zo verlangt de Heer Jezus als bruidegom naar ons. Maar er is ook een groot verschil in. Want natuurlijk, Sophie en Wouter, dat zijn evenwaardige personen. Maar bij de komst van ons in heerlijkheid is dat niet zo. Dan zijn we niet evenwaardig. Hij is de schepper van hemel en aarde. En hij ziet zijn bruid binnenkomen. En denken omdat er feest zal zijn. Onberispelijk bewaard. En alle glorie gaat naar de bruidegom. Alle glorie gaat naar... Die krijgt de applaus. Ik geloof dat. Die krijgt het indrukwekkende applaus. Nou, laat ons eens proberen om daar wat aandacht voor te hebben. Maar hij doet het weer niet. Pak de volgende maar, ja. Verwachten. Nou, er zijn 3 dingen die ik even wil zeggen. Wat verwachten we? Nou, er staat hier duidelijk de ontferming van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. Wanneer verwachten we dat? Ik ga daar ook iets over zeggen straks. Wanneer verwachten we dat? Ja, dat verwachten we nu. Ik zal u straks helemaal uitleggen dat het inderdaad zo moet zijn. Dat het een catastrofe is als u dat niet verwacht. En dan ook, hoe verwachten we dat dan? Nou, laat ons eens kijken naar deze dingen. Eerst, wat verwachten we? We verwachten de ontferming van onze Heer Jezus Christus. Dat woord ontferming, barmhartigheid. Dat is het wat we verwachten. Nou, heel dat boek Judas is een boek waarin de goddeloosheid van de wereld wordt beschreven. En die goddeloosheid is erg. Ja, ik heb het nogal eens over Etienne Vermeers. Hè. Ik heb weer een artikel in Knak gelezen, een interview met Etienne Vermeers. Wat een trieste man is dat eigenlijk. Wat een ongelooflijke trieste man. Als aan het eind gevraagd wordt, heb je gemoedsrust? Waarschijnlijk wel, zegt hij dan. En als er dan iemand komt bij hem in een enorme gewetensnood, prostituee, omdat hij zo... denkt dat haar overleden moeder naar haar kijkt, overtuigt hij haar dat haar moeder absoluut niet meer bestaat. En gaat die vrouw met gemoedsrust verder met haar bedrijfje. Ik heb haar geholpen, zegt hij. En ze heeft me niet uitbetaald in natura. Dat is wat Etienne Vermeers ons leert. En dan vragen ze hem, zou je als je in moeilijkheden komt zelfmoord plegen? Oh ja, zegt hij. Uiteraard. Dan is het gedaan. Ik heb niks meer te verwachten, zegt hij. Het kan niet meer fout gaan. Mijn wilsbeschikking is klaar. Als ik lijden moet, dan pleeg ik euthanasie. Gedaan. Klaar. Lieve mensen, deze man heeft het klimaat bepaald in België. Deze is de meest invloedrijke denker in België. Guy van Hofstad en al zijn mensen hebben naar hem geluisterd. En de wetten zijn aangepast vanuit de koker van deze man. Dat is verschrikkelijk. En ons volk gaat ten gronde. Door deze theorie. En leest u nog de Bijbel? Bent u gericht op de toekomst? Wat is dat belangrijk? De ontferming van de Heer Jezus Christus. Daarom zal dat zo glorierijk zijn als we straks bij hem komen. Dan wordt die ontferming zichtbaar. Ja, u zal alles zien van je leven. U zal de zonde zien, u zal het kwaad zien, u zal uw gedachten zien. Het zal als een film bij u vandaan komen. U zal voor de rechterstoel van Christus moeten komen, om weg te dragen wat gij in uw lichaam hebt gedaan. Zo staat het in de Bijbel. Het gaat niet meer om het oordeel, weg van mij, dat zal hij niet zeggen, de Heer Jezus. Maar hij zal je de ontferming tonen. En je zal gaan staan en hem een applaus geven. Zo indrukwekkend. Toen jij in zonde was, toen jij wraak nam, toen je gedachten alles organiseerde en tot je een daad kwam en de leugen, de façade op schilderde voor iedereen. Je zal het zien, het zal uitgerafeld worden. Dat is verschrikkelijk. Ik heb net het boek gelezen, gisteren de laatste woorden gelezen. Van zoon van Hamas. Een van de Hamas-oprichters, zijn zoon, is christen geworden. En die heeft een boek geschreven. En hij was de rechterhand van zijn vader. Hij was de opvolger van de vader. De leider in het Palestijns gebied. En hij heeft samengewerkt met Israël. En is door die hele samenwerking, heeft hij de God van Israël leren kennen. En heeft hij het verschil gezien, wat het is. En hij vertelt over die ontferming van de Heer Jezus in zijn leven. Zo indrukwekkend, zo mooi. Om te zien wat ook een leugenwereld er is. Hoe alles in scène gezet werd om de hele wereld aan zijn kant te krijgen. Verschrikkelijk. Hoe de media 100% tegenovergestelde gezegd hebben van wat hij zegt. Leugen, bedrog. Dat is in het groot, in de wereld, maar in ons eigen leven. Straks zullen we als bruid binnengehaald worden, zoals dat we gisteren gezien hebben. En dan zullen we zien dat de bruidegom applaudisseert. Want hij ziet ons graag. En dan zullen wij de ontferming zien van de Heer Jezus. Zo indrukwekkend. Maar Heer, waarom heb je toen niet gestraft? Omdat ik van je hield, jongeman. Maar Heer, dit is toch erg wat ik deed. Daar heb ik voor geleden, jongeman. Dat heb ik voor jou betaald. En dan zullen wij zo in aanbidding komen dat we de eeuwigheid nodig hebben om zijn ontferming te loven en te prijzen. Ziet u dat? Bent u daarmee bezig? Deze toekomst is zo fantastisch. De ontferming van de Heer Jezus Christus. Ten eeuwige leven, staat er. En dan zouden we kunnen denken, ah ja, dat is nogal logisch. Dat krijgen we straks. Laat ons nu feesten. Laat ons nu doen wat we willen. En laat ons daar ons niet mee bezighouden. Maar laat ons weten dat als wij straks sterven, wij die heerlijke toekomst hebben. En laat ons ook nu hier genieten en doen. Laat ons de kleuren buiten de lijnen. Ja, maar stel je voor dat we dat gisteren zo gedaan hadden. Was u niet onder de indruk? Ik was het meeste onder de indruk van alle liefde. Prachtige decoratie. Daar is een week aan gewerkt. Schitterende receptie. Daar is over nagedacht. Allen hadden speciale kleren aan. Heb je gezien, jonge mensen, prachtige jonge mensen, met een hoed op. Allemaal over nagedacht. Stel je voor dat Wouter en Sophie zeiden, op 2 juli gaan we trouwen, maar we bereiden niks voor. En Sophie had gezegd, ik ga trouwen met hem. Ze heeft dat gisteren nog gezegd. Ik ben niet zenuwachtig geweest, want ik wist dat je mij gekozen had als vrouw. Wat had ze kunnen weten? Wij weten dat we behouden zijn. Waarom is ze dan niet de wereld ingetrokken afgelopen weken en gaan flirten met iedereen? Ze wist toch dat Wouter haar man zou worden? Waarom heeft ze dat niet gedaan? Natuurlijk niet. Omdat datgene wat wij in de toekomst krijgen, wij nu bezitten. De liefde die Sophie heeft voor Wouter en Wouter voor Sophie, dat was er voor die tijd al. Hun communicatie was er voor die tijd ook. Hun bij elkaar zijn en het verlangen bij elkaar te zijn, was er voor die tijd ook. En naarmate dat moment kwam van die trouw, werd dat sterker. Natuurlijk. Maar zo is het ook met ons leven. Als u niet bezig bent met de toekomst, dan hoor je daar niet. Dan zal je daar ook niet komen. Er is nooit een vreemde die met elkaar trouwt. Er is altijd iemand die van je houdt. En die dat uitdrukt, die dat zegt, die graag bij wil komen. Je maakt je toch verschrikkelijk ongerust. Als je een verkering had. Ik herinner mij mijn verkering nog goed. Ik heb 6 jaar verkering gehad met Teun. 1 keer is het uitgegaan. Wat een moeilijke tijd was dat. Wat een verschrikkelijk verdriet. We waren bij elkaar en we zeiden, we stoppen ermee. En ik was trots, ik was keihard. Maar goed, zei ik. En ik stapte 1 stap weg en ik stortte in elkaar. Maar ik kan niet zonder jou. Ik kan niet zonder jou. Maar ik moest. Zij had ook gezegd, we stoppen. En ik moest stoppen. Dan stort je leven in elkaar. Stel je voor dat wij gaan zeggen, wij verlangen naar de eeuwigheid. Wij verwachten de ontferming van de Heer Jezus Christus. En we gaan nu de bloemetjes buiten zetten. Maar dan verwacht je hem niet. Dat is hetzelfde dat wanneer Wouter afgelopen week de wereld ingetrokken was. Lekker gedronken had. En niks van God aangetrokken had. Nee. Daarom is dat verwachten, die ontferming van de Heer Jezus Christus is nu. De hemel is nu. Onze wandel is in de hemelen, staat er in de schrift. Ja. U kent het wel. Kinderen. Die allemaal met die mooie plastic beestjes spelen. Sommige kinderen houden ja, van dinosaurussen, anderen van giraffen en anderen weer van neushoorns of wat ook. Sommigen houden van walvissen. Nou, stel je voor, zo'n walvis, zo'n mooie vorm, of een orka. En dan zie je in een dierentuin een echte orka. En dan zeg je, wat groot. Die vorm ken ik. Die orka ken ik. Maar die is zo klein. Groot. Zo is het. Maar je herkent de vorm. Je herkent de kleuren. De prachtige zwarte, witte kleuren van de orka. En de vorm. Want die heb je mee gespeeld. Heb je altijd mee bezig geweest. Zo is het in ons leven ook. Straks zullen we daar zijn. En dan zullen we zeggen, Heer, is dit het echte? Zo magistraal, zo overweldigend groot. Maar ik wist het al. Want in mijn leven heb ik die ontferming van u ook ervaren. Elke keer weer. Om staande te blijven in die goddeloze wereld. Terwijl ik buiten de lijnen kleurde, heb u mij weer binnen de lijnen gebracht en vergeving geschonken. Het is nu, als je nu niet verwacht, dan ja, klopt er iets niet. Dan zal je er ook niet komen. Dan zal je niet trouwen. Als gisteren een andere dan Sophie naar Wouter had gekomen, had hij nee gezegd. Maar omdat ze voorbereiding hadden gedaan en in die voorbereiding elkaars liefde hadden geproefd en bevestigd en gezegd, konden ze gisteren enkel maar herhalen wat al jaren in hun leven groeide. Ja, zo is het. Verwachtende de ontferming van de Heer Jezus Christus. Dat is het. Zo, het is nu. Wat moeten we doen? Wat moeten wij doen? Twee dingen moeten wij doen. In die voorbereiding, dat is niet passief. Dat is niet afwachten. Dat is opwachten. Dat is verwachten. Dat is actief. Het eerste wat je moet doen, is kennis van de bruidegom. Je moet hem kennen. Je moet weten waar je naartoe gaat. Wie hij is en wie jij bent. De ontferming van de Heer Jezus Christus. Ik vind dat zo prachtig. Niet de zegen van hem. De ontferming van hem. Als het om de wederkomst gaat en de goddeloze wereld gaat waarin we leven. Ik heb zo'n onvoorstelbaar behoefte elke dag aan vergeving. Ik vraag het wel 10 keer aan God, elke dag weer. En dan zeg ik erbij, Heer, ik weet het. Dat u het mij schenkt, maar ik wil het zo graag vragen, ontferm u over mij. Geef mij barmhartigheid. Ik ben erg gevormd in mijn denken door Dr. Martin Lloyd-Jones, een prachtige prediker die in 81 gestorven is. Een man die zo dicht bij God leefde en een man die zo de Bijbel kende, zo indrukwekkend. Wat heb ik uren met hem in zijn boeken genoten eindeloos van de heerlijkheid van God. En toen hij op het sterfbed lag, toen stonden zijn vrienden naast hem. Hij was wereldberoemd in Engeland. Engeland stond stil. Iedereen wist, alle kerken wisten, Lloyd-Jones ligt op sterven. En in alle kerken werden gebeden. En elke kerken zeiden, wij kunnen niet zonder Lloyd-Jones verder. Zo'n invloed had deze man. Dat is een hele nederige man. En toen stonden ze rondom zijn bed, zijn grootste vrienden, samen met zijn vrouw en kinderen. En toen vroeg een van de vrienden, de dokter noemde ze hem, de dokter. Dokter, waar zullen we voor bidden? En toen zei hij dit. Zullen we bidden voor je genezing? Zullen we bidden dat hij nog bij ons kan blijven? Nee, zegt hij, bid daar niet voor. Bid maar voor één ding, zegt hij. Dat ik de ontferming mag ontvangen van de Heer Jezus Christus. Want ik heb niets verdiend. Wat mooi. Wat echt. Wat heeft hij het begrepen gehad. Wat een ongelooflijke kloof is er tussen de bruidegom en de bruid. En wat een oneindige liefde die zeker is, is er in de bruidegom. Voor de bruid. Zodat we kunnen zeggen, inderdaad. Hij zal gaan staan als je binnenkomt. Zoals hij stond bij Stefanus. Ja, laten we eens kijken wat het betekent om hem te kennen. Kennis van de bruidegom. Dit staat er. De Heere Jezus Christus. Er staat hier niet de ontferming van Jezus. Er staat ook niet de ontferming van Christus. Er staat ook niet de ontferming van de Heer. Zijn volle naam wordt genoemd. De Heere Jezus Christus. Mooi, middenin Jezus. Dat is de mens Jezus. Geboren uit de maagd Maria. De mens Jezus. Die gewoond heeft in Israël. Die geweldige Heer Jezus. Wat hebben we hem lief met heel ons hart. Wat is die mooi, wat is die kostbaar, wat is die heilig? Wat is die onder de indruk? De zoon van Amas, die las voor het eerst in zijn leven de Bijbel. En ik kwam in de bergrede en er stond, heb uw vijanden lief. En het was alsof er 22 volt door zijn lichaam ging. En hij wist niet wat hij las. Hij wist niet wat hij las. Nooit heeft hem dat losgelaten. Hebt u vijanden lief. En toen dacht hij, dit is niet de God die ik dien. Dit is niet de God die ik dien. Heb u vijanden lief. En die liefde heeft zijn leven compleet veranderd en getransformeerd. Deze Jezus, middenin, die is Heer. En aan het eind van zijn boek erkent hij pas dat hij God is. En al die tijd in zijn leven, toen God in zijn hart werkte, erkende hij niet dat hij God was. Dat was de grootste godslastering voor een moslimmens. Dat kon hij niet aanvaarden. Maar als je Jezus dient en hem niet erkent als Heer, ken je hem niet. Dan ken je enkel maar jezelf. Dan ben je psychologisch bezig en dan zeg je, in onze mensheid heeft iemand gewoond die uniek is. Dus die iemand die heilig is, iemand die groots is. Dus ik ben ook groot. Zoals we vandaag allemaal trots zijn waarschijnlijk dat de gele trui door een Belg wordt gereden. We hebben allemaal een beetje het idee dat wij goed fietsen kunnen. Misschien heb je helemaal wel geen fiets. Maar we hebben allemaal het idee. En zo hebben we dan Jezus. Er is toch in de mensheid iemand die heel bijzonder is. En dus wij zijn, ja niks ervan. Ontferming van, hij is niet aan ons gelijk. Deze Jezus is aan ons gelijk geworden. Maar hij is Heer, hij is de schepper van hemel en aarde. En dan staat er aan het achter en hij is de gezalfde. De gezalfde, de Christus. Dat betekent dat God hem aangewezen heeft als de gezalfde. Deze Jezus. Psalm 2 wordt hier op een magistrale wijze vervuld. De volkeren zijn in oorlog, staat er in Psalm 2. Maar God lacht in de hemel. Want ik heb immers mijn gezalfde reeds in het paleis gezet. En deze is Heer. Deze Jezus. Het draait in de wereld compleet om Jezus. Deze is Heer. Deze is de Christus. Dat moet u kennen van hem. En daar moet u enthousiast over zijn. En daarin moet u volgen. En zo moet u dan ook volgen wat het betekent. Nou, laten we nog even terugkomen op die bruiloft van gisteren. Als je hem nou hem verwacht. Verwachtende de ontferming van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. Nou stel je nou voor dat je gaat trouwen en je gaat, zoals ik net uitgelegd heb, flirten in de weken daarvoor. Want je bent zeker dat je straks zal trouwen. Dan sta je daar tegenover de bruidegom en dan kijken de bruidegom in ogen en dan zeg je, ik zal trouw zijn. Maar ik was de afgelopen weken ontrouw. Gaat niet. Gaat niet. Toch zal dat onze positie zijn straks. Maar door de geweldige kennis van de kruisiging zal de schaamte ons worden ontnomen. Maar als u geen verlangen hebt heilig te leven, rein te leven, komt u daar niet. Als Wouter en Sophie geen verlangen had om voor elkaar te leven, maar te zeggen, mijn hart is zo groot, daar moeten tientallen mannen in kunnen en tientallen vrouwen in kunnen, zoals men zingt tegenwoordig. Ja. Dan zegt voor het gemeentehuis je partner, nee, doe ik niet. Ik wil iemand hebben die trouw is. En zo is er een verlangen bij de gemeente om heilig te leven, om trouw te zijn. En laat me dit zeggen, het lukt mij ook niet. Ik ga u niet vertellen waar ik zwak in ben. Ik schaam me daar diep voor. Maar telkens weer moet ik in berouw komen en zeggen, Heer, vergeef mijn zonde. Nooit zonde bagatelliseren. Altijd bij die ontferming terechtkomen. En roepen, houd mij staande. Laat mij de eindstreep halen. Zodat ik straks, als wij verenigd worden, mag kijken naar uw ogen en mag zeggen dat ik niet beschaamd sta, omdat het kruis van Golgotha mijn leven heeft gereinigd. Wat is dat fantastisch. Alleen voor hem leven. Stel je voor dat er gisteren in Wouter zijn hart een twijfel was. Moet ik nu kiezen tussen Sophie, of moet ik kiezen naar Amélie, of weet ik het wat, een naam waarschijnlijk die niet in de gemeente komt. Ik zat altijd denk ik, dacht, oh, dat gaat helemaal verkeerd, want dan ga ik een naam noemen van iemand die in de gemeente zit. Ik hoop niet dat iemand Amélie heet. Maar stel je voor, dan had er een onvoorstelbare oorlog gewoed gisteren, maar nu niet. Was mooi. Wat ze zeiden tegen elkaar. Oh, zo willen we de Heer verwachten. En niet zeggen dat we niet op aarde leven. Niet zeggen dat het allemaal maar een mooi plaatje is, een film is. Nee, het is de realiteit. We hebben een geweldige toekomst. En deze toekomst bepaalt ons leven. En als je leven bepaald wordt door het verleden, weet dan dat het kruis daar staat om je verleden te verzoenen, je verleden te genezen. En dat de Heer Jezus Christus de toekomst wil bepalen voor je leven. In je denken, hoop in je denken. Ook al is het moeilijk op dit moment. Hoop op de heerlijkheid Gods. Verwachtende de ontferming van de Heer Jezus Christus. Ten eeuwige leven. Amen. Laat ons bidden. O Vader, wat een mooie dienst hebben we gisteren mogen ervaren. En wat een genade is het, Heer, om betrokken te mogen zijn bij de gemeente van U. Want de liefde van U was gisteren zo aanwezig. Toen we zagen dat alles zo mooi was verzorgd, zo prachtige muziek, zo schitterende openingswoorden ook, Heer, die gesproken zijn, waar we direct zo van onder de indruk waren. Heer, de prachtige receptie en de schitterende avond, gisteravond. En allemaal gedaan door onze geliefde. Ja, Heer, dat U bent de bron van dit alles. En wij prijzen Uw naam. En we vragen U dat U ons dit woord in ons hart wil geven. Dat we verwachten de ontferming van de Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. En dat die verwachting nu ons leven totaal bepaalt en onze daden, Heer, invult. Ook wil U er zo voor bidden. Wilt U door de rijen gaan en ons allemaal heel rijk zegenen. Tot eer en glorie van Jezus Christus. Amen.